Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit de 132e psalm, de versen 9, 10 en 12. 132, 9, 10 en 12. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen in, naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Dat is het 9e en ook het 10e en het 12e vers van Psalm 132. Wij doen u eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwengemeenten van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Dat is de belijdenis die u achter in uw kerkboek kunt vinden. Na de Dordtse leerregels volgen eerst de 12 artikelen en daarna de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Wij zingen daarna in aansluiting het eerste vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En daarna luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. Ook deze avond is de schriftlezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, de eerste 24 verzen. Johannes 14, vers 1 tot en met 24 is de schriftlezing. En dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 116, vers 1. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen dus Johannes 14, daar zegt de Heere Jezus, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen. En zal meer door doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze avonddienst. Tekst voor de prediking, gemeente, is uit dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Namelijk het 24ste vers van het 23ste vers van Johannes 14. Johannes 14, vers 23. Daar lezen we het woord van de Heere. En de tekst voor de prediking. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Willen wij samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Almachtige, eeuwige, heilige God, van wie uw woord zegt dat uw ogen te rein zijn dan dat zij het kwade zouden kunnen aanzien. Voor wie de engelen hun aangezicht bedekken als zij uw lof zingen, heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. Wij naderen tot u. En hoe zou dat kunnen, Heere? Als u de heilige bent die met de minste zonde niet te doen kunt hebben, en wij niet anders hier op aarde tot u kunnen naderen dan als zondige mensen. Het zou niet kunnen en de vrijmoedigheid zou ons ontbreken. Als u het zelf niet gezegd had, zoek mijn aangezicht. En laat dat ook in ons hart mogen leven wat de dichter van die oude psalm daarop antwoordde. Uw aangezicht zoeken wij, o Heer. Maar dat zal alleen kunnen in ootmoed, met ontzag, met de schuldbelijdenis op onze lippen en in ons hart. En Heere, als wij onze schuld en onze tekorten en onze zonden niet gevoelen zoals u dat wilt, wil ons dan door het ontdekkend licht van uw Heilige Geest vanavond laten zien hoe het er bij ons bij staat. En dat uw woord ook daarin waar is en bewaard dient te worden, dat wij zondaren zijn. En dat zonde schennis is van de hoogste majesteit van uzelf. Heere, vergeef onze zonde, de zonde van deze dag, de zonde van de afgelopen week, de zonde van ons hele leven, de zonde die ons zelfs van voor het moment van onze geboorte aankleeft. Heere, vergeef. En wil u geven dat wanneer uw woord bediend wordt, wij door uw woord en door uw geest niet alleen worden aangesproken, maar dat ook iets van wat de tekst zegt in vervulling mag gaan. Wij zullen tot hem, tot haar komen en woning bij hem maken. Heren, dat is een eeuwig wonder, een genadewonder. Maar dat wilt u toch bewerken in de harten en in de levens van mensen, zodat parels gehecht worden aan de middelaarskroon van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heren, we bidden of u jongeren, ouderen, ons zoals we hier in de kerk samen zijn, degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, anderen die misschien op dit moment of op een later tijdstip getuigen zijn van deze dienst, of u ons wilt zegenen. En wat u ons onthoudt, en u kunt ons alles onthouden als wij naar onszelf zien, onthoud ons de zegen over uw woord niet. Geef te luisteren. Open oren. Open harten. Laat de kracht van uw woord al luisterend ervaren mogen worden. En geef u ons te spreken, Heere. Nee, laten we het niet van onszelf verwachten. En laat de gemeente het niet van de dominee verwachten. Want dan komen ze beschaamd uit. Maar laat onze hoop en verwachting gezamenlijk van u zijn. En wil u geven dat we spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. Spreken zullen in betoning van uw geest en van uw kracht. Spreken zullen in helderheid, in eenvoud. En bewaar ons ervoor dat we ook maar een fractie van een millimeter van uw woord zouden afwijken. Zegen ons, Heere, als gemeente. We zeggen uw naam dank dat we deze zondag in het midden van de gemeente mogen zijn. In de kerk en op de kansel waar zoveel jaren uw woord bediend mocht worden, waar ook nog zoveel banden zijn. We bidden u, Heere, zorg u voor de gemeente. Ook bij alle dingen die moeilijk liggen. We hoeven dat niet in detail aan u te zeggen, want u weet het. U weet het veel volmaakter dan dat iemand van ons het weet. Wees u met de gemeente, geef dat uw woord en geest en de liefde niet alleen verbinden mag aan u, dat is het allervoornaamste, maar ook verbinden mag aan elkaar. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken? Wil u ze wijsheid, eerlijkheid, liefde, genade geven? Alles wat ze nodig hebben. Schenk dat ook aan onze broeder Egas. En wil u in deze omstandigheden het laten zien dat u God bent. En dat uw Zoon de naam Jezus Christus draagt. Koning is van de kerk die hij zichzelf verworven heeft door zijn bloed. En dat de geest der gebeden en der genade is. Die niet om ons, maar uit vrije gunst wil werken. Drieëne God, u die over bergen van zonde en bergen van schuld heen komt. U die niet met ons doen wilt naar onze persoonlijke zonde, naar onze kerkelijke zonde, naar onze gemeentelijke zonde, naar onze ambtelijke zonde. Zie ons aan in Christus en verlaat de gemeente ons allen niet. Dat bidden we ook voor onze kerken, heren, waar we plaats mogen hebben, die we ook lief hebben, waar we ook zorg over hebben. En u weet hoeveel reden tot zorg er is. Op allerlei fronten. Zorg over het geheel van de kerken, midden in een steeds verwereldlijker wordende wereld, te midden van steeds meer chaosmachten die verwarring stichten op alle terreinen, zeker ook op het gebied van de leer die naar de godzaligheid is en het leven dat uit u is. Ook wanneer we denken aan sommige gemeenten waarin de dingen grondig verstoord zijn, en waarin pijn is aan allerlei kanten en wonden geslagen zijn, waar er bij zijn die in dit leven nooit meer geheeld lijken te kunnen worden. Heren, erbarm u over de kerken en geef ons gezamenlijk, ook kerkelijk, ook in gemeentelijke samenkomsten, kerkenraadsvergaderingen, klassesbijeenkomsten, vergaderingen van synoden, verootmoediging voor u. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Doe ons wederkeren tot u. Niet om ons, heren, want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar zie op ons neer in uw lieve Zoon, Christus Jezus. Zegen ook alle werk wat in de kerken gedaan mag worden. We bidden u, heren, voor de opleiding. Alle plaatsen waar in ons goede vaderland en daarbuiten mensen worden opgeleid tot dienst in uw koninkrijk. En heel in het bijzonder voor de dienst in het ambt van dienaar van het woord. Heren, wil u ook met het oog op de toekomst, met het oog op onze kinderen en kleinkinderen, jonge mannen bekeren, roepen tot de dienst, toerusten met gaven van hart en hoofd. En wil u ze uitstoten in de oogst, want de oogst is groot en de arbeiders zijn nog altijd te weinigen. Zegen u daartoe, heel in het bijzonder, de studenten die in onze eigen opleiding in Apeldoorn worden opgeleid voor het wonderenambt. Het wonderenambt dat ook bij studenten soms veel vrees geeft, gezien de dingen die gebeuren in de kerken. En soms ook geestelijke nood geeft. Heere, geef dat er gebed mag zijn, ook voor hen. En wil u geven dat ze een plaats van u mogen krijgen en gebruikt mogen worden als stof, als slijk in uw goddelijke handen. We bidden u voor allen die op een andere manier in Apeldoorn mogen werken. Omstandigheden zijn niet altijd gemakkelijk, zeker ook omdat de theologie en zeker ook de gereformeerde theologie landelijk gezien op een verschrikkelijke manier op de tocht staat. En aan vele opleidingen de theologie aan het verdwijnen is. En een beetje religiesaus van onzuivere makelij overblijft. Heere, erbarm u ook over dat deel van het werk in uw koninkrijk. Over de opleidingen in Nederland. En wil u geven dat ook in ons goede vaderland uw woord mag blijven klinken. Zegen het werk van evangelisatie. We denken ook aan het werk van zending en van hulpverlening aan hen die ver van ons afwonen. Laat uw koninkrijk komen en wil u de werken van de duisternis verstoren. Zegen ons land, ons volk, onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Zegen onze koningin met haar gezin. Laat ook hen die verantwoordelijke posten hebben, Heere, hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En keer met het zuurdeeg, het zout van uw woord terug, ook in de politiek. Opdat het slappe, verwereldlijkte, materialistisch getinte gepraat mag ophouden. En opdat weer iets klinken mag, tot de wet en tot de getuigenis. Want indien het niet is naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. Heere, dan is het geen wonder als de nacht over Nederland valt. O, wil u het verhoeden. En wil u daartoe ook een geestelijk ontwaken geven. Terugkeer tot u. Verdiend hebben we het niet. Als land niet, als natie niet, als overheid niet, als onderdanen niet. En zeker ook als kerken niet. Het ligt verzondigd aan onze kant. Maar doe het om uw grote naams wil. En om de kroon van koning Jezus. Heere, doe het om uw driemaal heilige naam. We bidden het uit genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren uit de 119e psalm. En daarvan het 9e en het 65e vers. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet alom zich openbaren. Dat is 9 en ook 65 van Psalm 119. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is Psalm 73, 12e vers. Liefde gemeente, liefde is, puntje, puntje, puntje. Dat is zo'n uitspraak die vaak gebruikt wordt bij een huwelijksfeest. En dan kunnen op die puntjes de meest onzinnige dingen worden ingevuld. Maar het kan ook zo zijn dat juist op die puntjes achter de liefde is, hele tere dingen worden gezegd. Want het is nu eenmaal zo dat in het gewone leven soms met de liefde een beetje de spot wordt gedreven. En soms heel innig en teer over de liefde kan worden gesproken. Maar als je zo'n woord ziet staan en je wil daar echt serieus en in het licht van de Bijbel over nadenken. Wat is liefde eigenlijk? Als het gaat over de liefde tussen mensen en heel speciaal over de liefde tussen man en vrouw, dan kan de prins van onze dichters ons misschien helpen. U weet wel, Joost van de Vondel, de jongelui kennen hem van de literatuurgeschiedenis. Ergens dicht hij, waar werd oprechter trouw? Dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden. Twee zielen gloemden aaneengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Vondel zegt daar in elk geval twee hele Bijbelse dingen. Dat echte liefde gedrenkt is in trouw. Moeten we vandaag niet vergeten. Met op de bushokjes de affiches, wilt u scheiden? Echte liefde is liefde in trouw of het is geen liefde. En het tweede is dat liefde daarom meegaat door moeite en zorgen en tegenslagen en kruisdragen heen. Door voor en tegenspoed. En als dat waar is van de liefde tussen mensen, heel bijzonder de huwelijksliefde, dan is dat nog in veel dieper zin waar van de hoogste liefde die er ooit geweest is en die er ooit zijn zal, de liefde van God tot zondaar. Dat is liefde in trouw. En dat is liefde van Gods kant door voor- en tegenspoed. Dat is liefde ondanks verzet. En liefde ondanks blindheid. We willen daar vanavond bij stilstaan. Bij het geheim van de liefde. Dat is ons thema. En dan allereerst de liefde en het spreken van God. Want het begin van de tekst zegt, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. In de tweede plaats de liefde en het komen van God. Want de tekst zegt, en de Vader zal hem lief hebben en wij, let u op het meervoud, wij zullen tot hem komen. En tenslotte de liefde en het blijven van God. Want het slot van de tekst laat ons weten. En wij zullen woning bij hem maken. Letterlijk staat er in het Grieks. En wij zullen een verblijfplaats bij hem maken. Een vaste woon- en verblijfplaats. Dus het geheim van de liefde. De liefde en het spreken van God. De liefde en het komen van God en de liefde en het blijven van God. De meesten van ons weten dat deze hoofdstukken in het middenstuk van het evangelie naar Johannes gewijd zijn aan de weergave van de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft voor en tijdens de instelling van het heilig avondmaal. Terwijl de eerste drie evangelisten uitvoerig zeggen hoe de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld en welke woorden hij daarbij gesproken heeft, instellingswoorden, slaat Johannes dat eigenlijk helemaal over en geeft breedvoerig weer wat de Heere Jezus in dat heilig uur, in het voorportaal van zijn lijden, eigenlijk met zijn discipelen heeft besproken. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de eerste toespraken, de toespraken van de Heere zelf aan de tafel van het verbond. En als je dan die toespraken en het gebed aan het slot daarvan bekijkt, dan valt op dat één woord heel centraal staat. En dat is dat de Heere Jezus voortdurend terugkomt op het feit dat hij van zijn discipelen heen gaat. En dat woord heen gaan, wat niet alleen in deze hoofdstukken, maar ook op andere plaatsen in het Johannesevangelie een belangrijke plaats inneemt, dat heeft in het taalgebruik van Johannes, in het taalgebruik van de Heere Jezus hier, een dubbele betekenis. Het betekent allereerst dat de Heere Jezus heen gaat in de zin van sterven, zoals wij ook wel zeggen. Hij is heen gegaan en dan bedoelen we hij is gestorven. De Heere Jezus zegt ik ga heen, dat betekent ik ga sterven. Maar er zit meer in, zoals u ook in dit hoofdstuk wel kunt zien. De Heere Jezus bedoelt met het heen gaan ook, als ik gestorven ben en opgestaan ben van de doden, dan zal ik dagen later, weken later heen gaan tot de Vader. Heen gaan in de zin van ingaan in het hemels en eeuwig koninkrijk. Ingaan in de hemel der heerlijkheid. En dat woord heen gaan, in die dubbele zin, dat heeft natuurlijk wel wat gedaan bij de discipelen. Onthoudt u het, die discipelen, ze hebben de Heere Jezus hartelijk lief gekregen, omdat zijn liefde in hun hart is uitgestort. Ze hebben ook gevoeld in alles wat gebeurt rondom de Heere Jezus, met name deze laatste weken, dat de spanningen toenemen. En ook al begrijpen ze de woorden van de Heere Jezus Christus over zijn lijden en sterven nog niet, er komt toch over hun hart een zekere vrees, een zekere angst, een zekere droefheid. Zijn woorden over zijn heengaan en de atmosfeer van de laatste dagen maken hun bedroefd. Dat is een goed teken, gemeente. Want laten we het meteen maar een klein beetje toepassen. Want dat betekent dat er liefde is in hun hart. Kijk, als scheiding plaatsvindt en er is geen verdriet over die scheiding, dat is een teken dat er geen liefde is. Er is niets zo erg als dat je bij een begrafenis bent en er wordt geen traan gelaten en geen verdriet gezien. Dat betekent dat men de overledene niet lief had. Maar als de Heere Jezus spreekt over de scheiding van het heengaan, heeft droefheid hun harten vervuld. En dan midden in die gesprekken over deze dingen begint Judas, een onbekende discipel, die maar een enkele keer in de Bijbel genoemd wordt, de vraag te stellen, Heere, wat betekent dat eigenlijk? Dat u zich aan ons zult openbaren en niet aan de wereld. En dan geeft de Heere Jezus een antwoord wat misschien op het eerste gezicht niet helemaal een antwoord is op de vraag van deze Judas. Hij zegt allereerst, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En we nemen even het begin van het volgende vers er maar bij. Die mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Want u begrijpt, Dat hoort bij elkaar. Dat is een tegenstelling die de Heer Jezus in dit antwoord neerlegt. Dus wie mij lief heeft, bewaart mijn woorden. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Dat betekent dat de Heer Jezus ook hier, ook in de avondmaalzaal, een onderscheid aanbrengt. Onderscheidenlijk spreekt, zou je kunnen zeggen. Er zijn mensen die hem lief hebben, de discipelen en anderen. Maar er zijn ook mensen die hem niet lief hebben. En wat is liefde? Wat is liefde tot hem? Want daar gaat het hier allereerst over natuurlijk. Wel, wij zeggen vaak, het spreekwoord trouw moet blijken. Je kan uit de Bijbel ook zeggen, liefde moet blijken. Want een mens kan wel zeggen dat hij de Heere lief heeft. Maar dat moet wel uitkomen in het leven. En het belangrijke kenmerk van de echte liefde, zegt de Heer Jezus hier, is dat je het woord bewaart. Nou, dan bent u misschien wel nieuwsgierig, dat hoop ik, en die jongen in de kerk ook. Wat is dat dan, het woord bewaren? Laten we eerst maar alle duidelijkheid zeggen dat mijn woord bewaart, dat zijn alle woorden van de Heer Jezus Christus. De woorden van de Heer Jezus Christus, zoals ze tot ons gekomen zijn in onze Bijbel. En heel in het bijzonder, de woorden die daarin staan, die hij zelf heeft gesproken. Maar ten diepste zijn alle woorden uit de Bijbel. Van Genesis 1 tot het laatste hoofdstuk van Openbaringen. Woorden van God en woorden van Jezus. Bewaren. Dat betekent allereerst hoogachten. Dat je dat woord het woord laat zijn en dat woord ook eert en hoogacht als het woord van God. Dat doen we toch? Dat doen we toch? Nee, het is geen garantie als we in de kerk zitten dat we dat allemaal doen. Ik weet nog goed, ik zal zo'n jaar of 13 geweest zijn toen ik van de zondagsschool afkwam. En een bijbeltje gekregen had, zoals gebruikelijk is ook onder ons. En lid werd van de knapenvereniging, zo heette dat toen nog. En we zaten met een groep jongens die allemaal van de zondagsschool waren afgekomen, ergens achteraan in dat zaaltje, in het oude voorgebouw in de kerk van Sliedrecht. En een van mijn klasgenoten, tijdens de bespreking, de voorzitter heeft niets gemerkt, de Bijbel. Hij wou flink doen, hè? Soms willen jongens dat flink doen. Nou, nooit flink doen met de Bijbel, hoor. De Bijbel, weet je wat dat voor mij betekent? En hij vouwde zijn nieuwe Bijbeltje open en hij spuugde erin en klapte het dicht. En tot op heden heeft zijn leven bevestigd dat dat zijn houding is. Hij is al heel gauw bij de kerk vandaan gegaan. De wereld in. God geven. Dat hij nog terug mag keren. Zullen we voor ze bidden. Ook voor de jongens en de meisjes van vroeger. Die uit onze gemeente weg zijn gegaan. De wereld in. Hoogachten. Dat is uw woord is meer dan parels. Zegt de dichter. Uw woord is meer dan goud. Uw woord. Zo zei een van de grote Engelse godgeleerden, is een schat die niet vergeleken kan worden met wat dan ook op deze wereld. Hoogachten. Bewaren is nog iets meer. Het is ook bewaken. Wat de Bijbel noemt de wacht betrekken bij het woord. Want dat woord van God, dat wordt aangevallen. Dat woord van God, dat is niet aan de kerk gegeven in een stormvrije streek. Maar er komen allerlei listige aanslagen op het woord af. Ik hoef daar niet over uit te wijden. En dan is nodig, gemeente, dat wij in alle eenvoud, en daar hoef je geen theoloog voor te zijn, dat wij in alle eenvoud de wacht betrekken bij het woord. En dat ook onze kinderen zoeken in te scherpen. Het gaat soms wel eens zo in de gezinnen niet, dat gezegd wordt, ja, waarom mag dit nu niet en waarom mag dat nu niet en waarom is dat nu verkeerd? Nou, daar moet je zeker als je kinderen opgroeien eerlijk vanuit de Bijbel op ingaan. Maar er kan een moment komen. Maar dan moet je wel duidelijkheid hebben vanuit de schrift natuurlijk. Hè? Dat je zeggen moet, ja, al zo spreekt de Heer. En als God spreekt, hebben wij alleen maar te buigen. Al zo spreekt de Heer. Geloven we dat vandaag nog? Of zijn we zo doorgeslagen in onze mondigheid en in het zoeken van onszelf en in het opkomen van onszelf, assertief zijn, hè? Dat we niet meer weten van het bukken voor de hoge God en buigen voor zijn woord. Waken bij zijn woord. Dat is het derde. Hoogachten, waken en bij het woord leven. De Heere vraagt, zo lezen we in de bergrede bijvoorbeeld heel duidelijk, niet alleen maar dat we zijn woorden horen en vervolgens overgaan tot de orde van de zondag of tot de orde van de dag, maar de Heere zegt, zalig zijn zij die mijn woorden horen en dezelfde doen. Leven bij het woord. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Dat. Leven we bij het woord. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want dat is het teken dat er liefde van God is. Als we echt het woord hoog achten. Als we werkelijk de wacht betrekken bij het woord en bang zijn om een millimeter of een fractie van een millimeter van het woord af te wijken. En als we ondanks al onze gebreken en ondanks al onze onmogelijkheden uit het woord leven. En wie niet uit dat woord leeft en het lief heeft, die heeft ook geen liefde, zegt de Heer. En wie geen liefde heeft en zo voortleeft zonder God en zonder Christus, die is verloren, zegt de Bijbel, en die gaat verloren. En daarom, als u een haakje in uw geweten, in uw hart voelt wanneer deze tekst wordt opengelegd, en als u misschien aanvoelt, dat gaat over mij en over mijn leven, ga niet verder zonder het woord, zonder de geestelijke kracht van het woord. Ga niet verder zonder de liefde. Maar smeek de Heere pleitend op zijn eigen woord. O God, stort uw liefde uit in mijn hart. Trek u met de koorden van liefde mijn zondige, donkere leven tot u, opdat ik u mag liefhebben. Want dat is het geheim van dat eerste stukje van de teksten. Als de Heere Jezus zegt, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden, waar komt die liefde vandaan? Komt die liefde zomaar op uit ons eigen binnenste? Zomaar op omdat we een beetje emotioneel geworden zijn onder een preek. Zomaar op omdat we geraakt zijn door een gevoelig woord. Zomaar op omdat mensen lieve woorden tot ons gezegd hebben. Nee, gemeente. Johannes zegt in zijn eerste brief, dat is dezelfde taalkleur als dit hoofdstuk. 1 Johannes 4, het begin. Wij hebben hem lief. Waarom, Johannes? Waarom? Waar komt die liefde vandaan? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als God zijn liefde gaat uitstorten in het hart, in de weg van wedergeboorte en bekering, dan kan het niet anders. Of het gaat leven in je binnenste, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En als de Heere dat leven, dat geestelijke leven vernieuwt, dan zijn er ook later momenten dat je dat van harte mag zeggen. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Staat uw leven. Hebt u hem lief, omdat hij u eerst heeft lief gehad. Ik weet het. Er kunnen momenten van twijfel zijn. Twijfel of het echt is, twijfel of het waar is. Duisternis, omdat er misschien zo weinig liefde is soms als alles onder de gloeiende as ligt. Maar is er liefde? Omdat u de liefde van God geproefde. Eén druppel liefde geeft wederliefde tot God. En dan gaat onze tekst verder. En zegt, en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen. Gemeente, we moeten onze tekst niet zo lezen. Zo letterknechterig lezen. Alsof hier zou staan, eerst moeten wij God lief hebben. En dan zal de vader als antwoord op onze liefde ons lief hebben. Dat bedoelt de Heere Jezus niet. En dat bedoelt ook Johannes niet. Ik heb die tekst uit 1 Johannes 4 zo even al aangehaald. Om te laten zien dat alles begint bij de liefde van God. En er zouden heel veel teksten uit de Bijbel aangehaald kunnen worden. Om dat duidelijk te maken. Wat de Heere Jezus hier bedoelt is dit. Wanneer God de liefde uitstort in je hart. En je God lief gaat krijgen. Dan zul je gaan ervaren. Dat de Vader zelf je lief heeft. Niet dat ieder kind van God dat even duidelijk ziet. Daar kan heel veel verschil zijn in de manier waarop de dingen beleefd worden. En ook in de mate waarin de dingen beleefd worden. Maar als er liefde is omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dan krijg je, zegt de Heere Jezus Christus, ook te maken met de liefde van de Vader. En waar blijkt die liefde van de Vader nou uit? Want die liefde moet ook blijken en die zal ook blijken. Wel, die blijkt daaruit en wij zullen tot hem komen. En ik heb niet voor niets al eerder gezegd, let u op het meervoud. Wij. De Heere Jezus schaart zich hier bij de Vader. Hij zegt, als de Vader u lief heeft, dan zal hij en dan zal ik. En we mogen er in het licht van het geheel van de schrift ook aan toevoegen. En dan zal de Heilige Geest tot u komen. De drie enige God komt in liefde tot zijn volk. En dan komen we bij een belangrijk aspect van het christelijke. Van de boodschap van deze tekst. Want wat is het verschil, het allerbelangrijkste verschil misschien wel, tussen allerlei goden en de God van de Bijbel? Ja, u zou er misschien een heleboel kunnen noemen, maar hier ligt een kernverschil. Afgoden, heidense goden, Allah, de goden van het hindoeïsme, dat zijn allemaal goden die niet komen als er nood is. Maar de God van de Bijbel, de drie enige God, is de komende God. Als Elia op de Karmel staat en de Baalpriesters zichzelf verwonden om hun God tot actie te dwingen, tot komen te dwingen, dan zwijgt de hemel. Heidense goden komen niet te hulp. Als je in de Koran leest over Allah, dan is Allah de God die in zijn paradijselijke toestand blijft en daar blijft. Die alleen maar gehoorzaamheid eist, eventueel zelfs het offer van je leven. Maar hij komt niet. Hij hoort niet naar het gebed van een arme tobber, kom mij te hulp. Maar dit is het evangelie, dat de God van de Bijbel uit liefde komt. Prachtig onder woorden gebracht in een belijdenis die Maarten Luther ooit schreef. We zijn alweer dicht bij hervormingsdag, goed om hem even te noemen. Maarten Luther zegt, onze God is een God die komt. En hij komt driemaal. Eerst kwam hij in de morgenstond van de schepping. En heeft de wereld geschapen met al wat daarin is, tot eer en glorie van zijn grote naam. Maar de mens die in die wereld geplaatst is, heeft tegen God gezondigd en het bedorven. Toen kwam God ten tweede male. Ditmaal in zijn lieve zoon, om gevallen Adams kinderen op te zoeken en ze zalig te maken. En opdat mensen in die zaligmakende genade van de Heere Jezus Christus zouden delen, komt God ten derde male in zijn lieve geest, die het uit Christus neemt en het verkondigt en toepast aan zondaren, zodat ze eruit leven mogen. Prachtig gezegd, voelt u het? De God van de Bijbel is een God die komt, die te hulp komt. Allereerst, die komt om zondaren te redden. Ik heb daar vanmorgen in ander verband op gewezen, kan nu kort zijn. Christus Jezus is gekomen en komt in het gewaad van zijn woord en geest om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. Als u, als jij hier in de kerk zit en zegt, hoe kan ik bekeerd worden? Is er voor mij nog doen aan? Mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Let op het Bijbelse woord van de komende God in Christus, die komen wil om te zoeken en zalig te maken. Wat Adam heet en Eva heet, wat verloren was. En als die God komt, en dat wil de Heer Jezus vooral hier zeggen, dan brengt hij alles mee. Laat ik zomaar wat noemen. Zegt u, dominee, ik ben zo ongevoelig. Ik weet wel met mijn verstand, en dat weet ik ook wel uit de prediking, dat ik een zondaar ben. Maar eigenlijk zie ik mijn zonde niet. Als God komt in Christus door zijn Heilige Geest, dan brengt hij ontdekkend licht mee. Het zwaar des geestes. En dan mag u bidden, Heere, ontdek mij aan mijn zonde. Laat me zien hoe arm en blind en machteloos ik ben. Bidt u dat wel eens om? Ja, want we kunnen soms heel orthodox denken en zeggen, ja, er moet wat veranderen, maar ja, dat moet de Heere doen. Helemaal waar. Ik wil er geen nagelschrap af hebben. Maar zijn we ook verlegen omdat de Heere het doet? En vragen we ook, Heere, kom mij te hulp met uw ontdekkend licht? Een ander zegt, ja dominee, maar ik heb zoveel onkunde. Ik ben zo blind in de geestelijke dingen. Dat is erg. Zondige blindheid. Je hoorde vroeger wel eens zeggen in bepaalde kringen, ja, ik werd bepaald bij een woord uit de schrift en ik wist helemaal niet dat het in de Bijbel stond. Dat kan. Maar eigenlijk is het ook een oordeel over ons leven, hoor, want we hebben niet genoeg in de Bijbel gelezen. Want je kan jezelf ook blind houden. Zonde. Reden om het te belijden. Kom mij te hulp, Heere, en open mijn blinde ogen. Dat mag u altijd bidden. En daar mag jij ook altijd om vragen. En als er soms dingen zijn in de prediking die je moeilijk kunt begrijpen. Moeilijke catechismen spreken over zondag 8. De drie-eenheid. Of een diepe tekst van de apostel Paulus. Zul je dan biddend luisteren? Want de Heere kan juist onder de prediking door zijn woord en door zijn geest dingen duidelijk maken. Een Engelse oude schrijver zegt, als God door zijn geest gaat werken, dan wordt het moeilijkste eenvoudig. Zodat zelfs baby's, zegt hij, kindertjes, beseffen waar het om gaat. Een ander zegt, ja, maar mijn schuld. Ik heb gezondigd tegen God. En Psalm 51 vindt juist de laatste tijd zo'n weerklank in mijn hart. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Dan mag je pleiten op de genade van de Heere Jezus Christus. En dan wil God over bergen van schuld en zonde en onmogelijkheid heen komen. En het woord bevestigen en toepassen in de harten van schuldverslagen zondaren. Troost, troost mijn volk. Zal u lieder God zeggen, spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe. Dat daar strijd vervuld is. Dat haar zonde verzoend is en dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. En een derde zegt iemand die misschien iets van de vrezen des Heeren kent en vastloopt met zichzelf en met de onreinheid van zijn eigen hart. Heer, ik kom erachter dat er nog zoveel zonden inkleven en overblijven in mijn leven. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. God wil komen met zijn woord en met zijn geest om te laten zien. De reinigende, heiligende, zondedodende, vernieuwende kracht die er is in het bloed van Christus. Of om het te zeggen met de diepe woorden van de profeet Zacharia. Er is een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tegen de zonde. Als wasmiddel, als reinigingsmiddel. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ziet u het? Als God komt in Christus wil hij alles meebrengen. En als u dan zeggen moet, ja, dominee, daar bid ik om, daar zie ik naar uit. Dat zou de gelukkigste dag van mijn leven zijn als ik mocht weten dat de Heere ook mij opzocht. En dat hij me iets van die heilschatten, al was het maar een kruimel van zijn genade, zou willen geven. Maar kan het ook voor mij? Laat ik daar dit van zeggen. Dat de apostel Paulus ons zegt, en daar is een stuk van zijn persoonlijke doorleving in onder woorden gebracht. Mij, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschieden. En Paulus bedoelt dan ook, zondaar, die je zonde thuis krijgt, die je machteloosheid in moet leven, die moet zeggen, naar recht de toorn van God verdient. Zul je het niet vergeten, het kan voor de grootste zondaar. En er is in het bloed van Christus, in het bloed van die komende zaligmaker, in het bloed van de God die komt door de Heilige Geest en door het Woord, alles te vinden om de grootste zondaar zalig te maken. Denk maar heel klein van jezelf. Maar denk nooit klein van de ruimte die er is in het bloed van Christus. Onze Dordtse vaderen zeggen in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels, dat het bloed van Christus, van deze komende zaligmaker, overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Ja, dat zegt geen remonstrant hoor. Dat zeggen de Dordtse vaderen. Overvloedig genoeg. Nee, ze zeggen niet dat de hele wereld zalig wordt. Ze beleiden krachtig Gods genadige verkiezing. Maar als het gaat om de prediking van het evangelie en om het aanbod van Gods genade, dan zijn ze ruim. Overvloedig genoeg. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus. En ik heb u in het verleden meermalen de regels van de Engelse godzalige dichter Joseph Hart aangehaald. Die het zo zegt, o dierbaar lam van God. Uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God behouden is om nooit meer te zondigen. Onthoud u het. Zijn dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Het bloed is even krachtig en vers en levend als toen het gestort werd. En daarom moeten we in onze tijd niet wanhopen. We mogen wel bezorgd zijn. Want alle tekenen, voor zover ik daar enig licht in heb, wijzen erop dat de Satan een grote toorn heeft, woest is en te keren gaat. Soms onder een schijn van vromigheid. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En dat hij die de chaos veroorzaakt en de verwarring sticht, bezig is om alles in de war te schoppen. Daar mag je bezorgd over zijn. Waakt en bid, zegt de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd niet wanhopen. Niet wanhopen, als zou de kracht van het bloed van Christus, als zou de kracht van die komende God in Christus door de Heilige Geest verminderd zijn. Uw dierbaar bloed. O Heilige Geest, uw zaligmakende kracht is niet verminderd. Denk aan mijn kinderen. Die midden in deze eeuw opgroeien. Denk aan mijn kleinkinderen. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En dan gaan we nog een stapje verder in onze tekst. Zij zullen komen. En ik weet het, ik heb maar aangestipt wat die woorden betekenen. God komt en in het komen brengt hij alles mee. Onderwijs, ontdekkend licht, vertroostend licht, het heil in Christus, reinigend werk in Christus, alles wat een arme zondaar nodig heeft. Maar dan staat er nog iets. Wij zullen tot hem komen en wij zullen woning bij hem maken. Dat is een goede vertaling, zo kun je het zeker vertalen. Maar zoals zo vaak bij Griekse uitdrukkingen en Griekse woorden, trouwens ook bij het Hebreeuws van het Oude Testament, zitten er in die oorspronkelijke woorden altijd nog weer meer aspecten dan wij in één vertaling kunnen uitdrukken. Laten we eerst de vertaling maar laten staan zoals die hier staat. Zullen woning bij hem maken, zullen bij hem gaan wonen. Woning maken. Daar komen we op het punt wat vanmorgen ook even werd aangestipt. God maakt woning. God maakt plaats. In een hart, in een leven waar geen plaats is. Vergeet het niet. Van nature geen plaats bij jou, bij u en zeker niet bij mij. Voor God en voor Christus. Ons hart is door de zonde voor God, ik zeg het misschien wat vreemd, onbewoonbaar geworden. Doet me denken aan de tijd toen ik nog jong was, en sommigen van ons zullen zich het wellicht ook hier van het eiland herinneren. Ik ben opgegroeid, zoals de meesten van u weten, in het dijkdorp Sliedrecht. Dat was vroeger tenminste een echt dijkdorp. En dan had je aan de rivierkant natuurlijk huizen staan en ook aan de binnenkant van de dijk, de landkant van de dijk. Maar daar had je ook de zogenaamde stoepen. Er zijn er nog een paar over, de meeste zijn verdwenen. En stoepen, dat was dat van de dijk af, vaak ongeasfalteerd of zonder straatstenen, zomaar platgetreden grond, liep dan een breed pad met aan weerskanten huizen. En daar stonden vaak de huizen van de allerarmste, krotten. En in de tijd na de Tweede Wereldoorlog was het een tijd van grote woningnood. Tijd van wederopbouw, weet u. En die oude krotten die eigenlijk onbewoonbaar waren, daar was dan op last van de gemeente een bordje boven de deur gezet, zo'n emaille bordje met zwarte letters, onbewoonbaar verklaarde woning. Maar er woonden wel mensen in, want het was woningnood. Soms grote gezinnen, onder omstandigheden soms die nou niet altijd even bijzonder waren. En als je dat nou eens even naast onze tekst legt, zo is ons leven, gemeente. Er staat boven de deur van 's harten woning van een zondaar, onbewoonbaar verklaarde woning. Stampvol met van alles, maar geen plaats voor God en voor Christus. Hebben u er last van gekregen? Heere, maak plaats in mijn hart. Maak ruimte in mijn leven. Kijk, dat wil de Heere doen. Wij zullen woning maken. En hoe doet de Heere dat? Doordat hij met zijn woord klopt op de deur van het hart. Doe mij open. En doordat hij met zijn Heilige Geest die klopstem, die roepstem van het woord wil vergezellen. En de grendels van de zonde en van het verzet verbreekt en binnenkomt. Zo prachtig onder woorden gebracht in de geschiedenis van Lydia de purperverkoopster, Handelingen 16. Dan is Lydia onder de prediking van Paulus. En Paulus begint te preken en dan staat er van Lydia dat de Heere haar hart heeft geopend. De Kyrios, de opgestane Heere, de machtige koning van zijn kerk, breekt het hart van Lydia open. En dat kan meer plotseling gebeuren, dat kan meer liefelijk gebeuren, dat kan meer langzaam maar zeker gebeuren, daar is God vrij in. Maar het gebeurde. Haar hart werd geopend. En dan staat er, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Eigenlijk staat er, zodat ze een en al oren werd. Dat gebeurt wanneer de Heer het hart gaat openen. Dan word je een en al oor. Dan drink je de woorden in. En dan zeg je het in je hart soms tegen de dominee. Als die aan het eind van zijn preek is, toe dominee, ga nog maar een poosje door, want dit zijn de woorden des levens. Dit is levend water voor de dorre akker van mijn leven, voor de woestenij die ik er zelf in heb aangebracht. O, spreek gij tot mijn ziel en zeg, ik ben uw heil. En dan gaat de Heere door zijn woord en geest plaats maken. En dan gaan de bedorven meubels van de onbekeerlijkheid en van het verzet de deur uit. Grote schoonmaak. En de Heere neemt intrek. En dan worden onbewoonbaar verklaarde woningen onverklaarbaar bewoond. Wat een zegen, gemeente, als je daar iets van weten mag. Al is het door de nevels heen. En misschien wel door de aanvechting heen. Heere, u hebt mijn hart veroverd. U hebt mijn hart gebroken. En nou hoop ik op uw woord alleen. Want dat is de vrucht, hè? Als God het hart opent en je de woorden in gaat drinken, dan ga je ook op het woord hopen. Op uw woord heb ik gehoopt. Kijk, en dan staat er in de tekst ook. En dan moet ik even naar de oorspronkelijke betekenis van dat laatste stukje toe. Ik zal komen, of wij zullen komen om precies te zijn, en zullen woning bij hem maken. Letterlijk staat er verblijfplaats bij hem maken. Dat betekent dus ook dat de Heere niet alleen maar woning maakt in de zin van intrek neemt, maar ook wil blijven. Heel diep als u dat vergelijkt met het begin van dit hoofdstuk. Daar staat die bekende tekst dat de Heere Jezus Christus zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Woningen, daar staat precies hetzelfde woord als hier. Dus God heeft woningen, meervoud. Wat voor woningen? Allereerst in de hemel der heerlijkheid. Daar zijn de woningen van God. Hij woont en troont in de troonzaal van zijn heerlijkheid. Maar hij woont, hij heeft ook een verblijfplaats. Heel laag op deze aarde. In het hart van zijn kinderen. Jesaja heeft het al aangezegd. Alzo zegt de hoge en de verhevene. Jesaja 57 vers 15. Ik woon in het hoge en in het verhevene. En bij die die van een verbrijzelde geest is. Opdat ik levend maak de harten der verbrijzelde. God woont hoog en laag. Hij woont bij het arme, bij het nederige, bij zijn strijdende kerk. Hij heeft daar een vaste woon- en verblijfplaats. Ja, maar zegt u, klopt dat wel, dominee? Is dat niet wat te rooskleurig, wat te optimistisch voorgesteld? Want vroeger hoorde je de oude vromen wel zeggen dat er tijden in het leven van een christen zijn van een komende, maar ook van een gaande Christus. Wel eens gehoord die uitdrukking? Komende, maar hij gaat ook weer weg. Met die uitdrukking moet je voorzichtig zijn. In die zin, zoals met alle uitdrukkingen, goed uitleggen. Goed uitleggen. Want die uitdrukking kan niet betekenen dat de Heere van zijn kant het hart waar hij intrek inneemt ooit in de steek zal laten. De Heere Jezus heeft het met eden gezworen. Hebreeën 13. Ik ben met u. Ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Het staat er in het Grieks ontzaggelijk sterk met een dubbele ontkenning. Het is onmogelijk dat ik u ooit zal begeven en dat ik u ooit zal verlaten. God blijft bij zijn volk. Hij zal zijn werk, zegt de dichter van Psalm 138, voor mij volenden. En als dat niet zo zou zijn, gemeente, dan zou ik het vandaag nog verzondigen. Maar tegelijkertijd voor de persoonlijke beleving is die uitdrukking wel waar. God komt tot zijn volk, Christus komt tot de zijne, de geest werkt, maar als de Heere eenmaal woning gemaakt heeft en Gods kerk dwaalt als een schaap in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Als ze willens en wetens in zonde dwalen of vallen, dan moet de Heere zich terugtrekken. Dan moet de Heere, zo noemt de Bijbel, dat zijn gunstig aangezicht verbergen, zoals de zon zich verbergt achter het dikke wolkendek. En dan zie je Gods gunst niet en dan merk je zijn aanwezigheid niet en dan merk je zijn bijblijvende genade niet. En daarvan zeggen onze Dordtse leerregels hoofdstuk 5, dat voor de Godvruchtigende verberging van Gods aangezicht, misschien zit er zo iemand in de kerk of luistert er mee voor de kerktelefoon, voor de Godvruchtigen is de verberging van Gods aangezicht bitterder dan de dood. Erger dan het sterven. Hoe is dat bij u? Ik kwam en kom nog wel eens mensen tegen en ik bespeur het, ik zeg het tot mijn schande, ook wel bij mezelf, dat we het soms zo onder de verberging van Gods aangezicht kunnen uithouden. met een beroep op. Ja, ik moet toch ook mijn werk nog doen, hè? Wat is belangrijker, Gods gunst of uw werk? Ja, maar ik heb een druk gezin. Ik weet het. Wat is belangrijker, uw gezin of Gods gunst? Ja, maar zoveel problemen en zoveel dingen die op me afkomen in deze tijd, die oververzadigd is aan informatie, waar de duivel ook zijn winsten mee boekt, hoor. Met de media. Zodat er nergens tijd meer voor is. We worden wat bezig gehouden. En we kunnen het onder verberging van Gods aangezicht zo uithouden. O Heere, blijf bij ons. En verlaat ons niet. Maak uw belofte waar. Ik zal bij hem wonen. Wij zullen komen en bij hem wonen. Verblijfplaats bij hem houden. Want echt geestelijk leven, gemeente, het geheim wordt ons hier aangeduid in de woorden van onze tekst, betekent dat God in liefde en gunst bij ons blijft. En hoe meer dat in ons leven gestalte krijgt, hoe meer we leren sterven aan de zonden en aan de wereld. En hoe meer we gaan verlangen om heilig te leven voor God. Ik weet het. Vallen en opstaan. Maar toch. En als God in ons leven blijft werken. En telkens ook na zonde tegen zijn liefde en tegen zijn genade. Want dat doen Gods kinderen. Die zondige zonden die een wereldling niet kan zondigen. Ze zondigen soms tegen bijzondere liefde en bijzondere genade. En dat God dan weer terugkomt. Dat wordt een steeds grotere wonder. En dat maakt dat je hart ook iets van het heimwee gaat krijgen. Heere, wanneer zal de dag zijn dat u voor altijd bij me blijft? En ik bij u mag blijven. En dat ik er zelf niet tussen zit. Dat ik u van heler harte mag eren, mag bedoelen, mag liefhebben. En van heler harte uw woord mag bewaren. En dan denk ik aan dat gedichtje. Dat vers. Van de zo jong gestorven Robert Murray McShane. Die zo jong rijp was voor de eeuwige heerlijkheid. Hij zegt, en ik zal het voorlezen in vertaling. Als ik staan zal voor uw troon. In het bruidskleed van uw zoon. Als ik u volmaakt mag zien, zondeloos uw hulde bien. Dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. En wat is Gods kerk verschuldigd aan God? Alles. Want ze hebben het leven van hem ontvangen. Ze hebben de jaren van hem ontvangen. Ze hebben genade van hem ontvangen. Ze hebben rechtvaardiging van hem ontvangen. Ze hebben heiliging van hem ontvangen. Alles van hem ontvangen. Dan pas dank ik ten volle en erken wat ik u verschuldigd ben. En dan is het oude lied uit de psalm ten volle waar geworden. Dat oude vers, wat we in de kerk en ook thuis, hoop ik, zo graag zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u. Al mijn liefde waardig schatten. Amen.
Amen.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, er is alle reden om aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze zondag uw naam danken te erkennen. U hebt ons kracht gegeven, sterkte gegeven, stem gegeven. U hebt ons uw woord gelaten. En we mochten het woord ook bedienen en daarin hebt u ook uzelf niet onbetuigd gelaten. Heren, we zeggen uw naam dank. Wil u nu het woord wat gebracht is zegenen, Heren? Want het is niet genoeg als we zeggen goeie zondag. Als we instemmen met het woord, hoe belangrijk dat op zich ook is. Maar wil u het zegenen zodat het bij ons mag zijn voor het eerst of opnieuw als bij Lydia. Een en al oor, je zalig luisteren aan de woorden des levens. Heere, ga ook met uw woord en met uw geest, met uw onderwijs deze week met ons mee. O, laat ons niet verdrinken in de beslommeringen en de drukte van alle dag, zo dat we uw woord vergeten. Maar blijf bij ons. Blijf bij ons. Blijf bij ons, o God. Maak niet uw woord te schande. Maak niet uw trouw ten spot. Heere, zegen ons. Ook als gemeente. Ga met ons als we van hier gaan. Sterk ons in het werk wat ook voor ons persoonlijk weer wacht. Geef gezondheid en nieuwe krachten, Heere. En dat we ook daarin alles van u verwachten. Want zo staat het er en zo is het ook. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Heere, zo mogen we de gemeente aan u opdragen. De dominee en de kerkenraad. Wil u bij hen zijn. Bij hen blijven. Dat vragen we in dankzegging. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. 145 vers 6 is onze slotzang. Thank you. Uiteen in vrede draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.